Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden we in de laatste woorden van vers 15. Exodus 17, de laatste woorden van vers 15. De Heere is mijn banier. Gemeente, deze geschiedenis die verplaatst ons naar het begin van de woestijnreis. De kinderen Israëls zijn nog maar kort geleden door de Schelfzee getrokken. Daarna, 3 dagen daarna, kwamen ze in Mara. Bitter water dat de Heer gezond maakte. Toen kwamen ze in Elim. 12 fonteinen en 70 palmbomen. Een oase in de woestijn. Vervolgens trokken ze door de woestijn Sin. S-I-N. Sin. En als u die naam hoort, dan voelt u hem al aankomen. Dat heeft met de berg Sinaï te maken. Sin, Sinaï. Inderdaad, als je de woestijn Sin in zuidelijke richting doorgetrokken bent, dan kom je in de buurt van de Horeb van de Sinaï. Dat is dan niet zo heel ver meer. En daar, zo'n 20 kilometer van de berg Sinaï vandaan, daar heb je het plaatsje Rafidim, ook een soort nederzetting, denk ik. Misschien ook wel een oase in de woestijn. Wie zal dat precies zeggen, dat weten we niet meer. Maar in ieder geval, je had daar iets wat Rafidim heette. En daar heeft deze geschiedenis plaatsgevonden. Eerst al dat de Heere water geeft uit de rots aan de murmurerende Israëlieten. Is de Heere wel in het midden van ons? Zo mopperen ze. Is de Heere wel in het midden van ons? Daar twijfelen ze kennelijk aan. Ze twisten met hem. Ze verzoeken hem. En dan vervolgens die volgende beproeving. Want ja, het is beproeving op beproeving bij de Rode Zee al. De Egyptenaren van achteren, de zee van voren, waar moet het heen? Mara, de woestijn Sin, er was niks te eten. Dat loste de Heere op door het manna uit de hemel te schenken. Toen weer geen water, nog een keer dus geen water, in Mara al niet en nu nog weer een keer niet. En nu, gemeente, nou komt er weer een andere beproeving. Ja, het leven van Gods volk is een leven in de woestijn. Vaak in de woestijn. En daar gaat het toch al eens een keer van beproeving tot beproeving. Het uitnemendste is moeite en verdriet, heeft ook Mozes gezegd in Psalm 90. En dat heeft ook Israël in de woestijn, ondanks al Gods trouwe zorg die daar tegenover stond hoor. Maar ze hebben die beproeving ook wel steeds ervaren. Zo gaat de kerk de wereld door. Door veel verdrukkingen het beloofde land binnen. En een van die verdrukkingen, die staat hier in dit korte gedeelte beschreven. Amalek komt eraan. Amalek. Die komt eraan. En Amalek, dat is al een oud volk, kom je al tegen in Genesis 14. Daar wordt de naam Amalek al genoemd. Het oud volk. Het schijnt dat in later tijd daar ook Edomitische invloed in dat volk gekomen is. Dus iets van de nazaten van Esau. Nou, dan weet je het wel, hè. Esau, de vijand van Jacob. Dat is altijd strijd geweest. Edom en Israël, alle eeuwen door. Nou, we weten precies van de oorsprong van dat volk van Amalek, weten we niet veel, behalve wel dit, dat ze in de woestijn, de Sinaï-woestijn, dat ze daar altijd hebben huis gehouden. Dat hele gebied trokken ze wel door. Het was een roversvolk, zonder vaste woon- en verblijfplaats. Een zwerversvolk dat rondtrok en altijd roofde wat er te roven viel. Alle omliggende volkeren hadden last van hen. De Filistijnen hadden last van hen. De Ammonieten en de Moabieten hadden soms last van hen. Want ze trokken dat hele woestijngebied ten zuiden van Israël, de Sinaï-woestijn en ook nog wel de gebieden daaromheen, trokken ze door om te roven en te plunderen. Net zoals de Midianieten dat deden. Dat was een ander roversvolk. Daar heeft Israël ook last van gehad. Denk maar de geschiedenis van Gideon, toen ze 7 jaar aaneen de Jordaan overstoken om alle gewassen mee te nemen. En dan vertrokken ze weer. Ze roofden. Ze doodden degene die ze tegenstonden. Ze namen het vee mee. En dan waren ze weer vertrokken. En het volgende jaar kwamen ze weer terug. He, nu zo'n soort roversvolk. Dat was de Amalekieten ook. Eigenlijk meer een bende dan een volk. En nu kwamen ze Israël dus tegen, daar bij Rafidim. Hun wegen hebben zich gekruist. Wat een beproeving. Israël een ongeoefend volk. In Egypte waren ze altijd verdrukt geweest. Nou, dan heb je geen wapens om oorlog te voeren. Ze waren ook helemaal niet krijgskundig. Een ongeoefend volk, zei ik. Hadden ze eigenlijk wel goed wapens bij zich? Nou, misschien wel het een en ander, maar het zal niet bar veel zijn geweest, vrees ik. En wat moet Mozes als leider van het volk dan nu beginnen als die ontmoeting met Amalek staat plaats te vinden? Want Amalek dreigt aan te vallen en gaat dat heel binnenkort al doen. Er is weinig tijd te verliezen. Morgen al moet Jozua een leger op de been hebben. Morgen al. Want ja, het was bij de Rode Zee wel, de Heere zal voor u strijden, dat gij zult stille zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je nooit de krijgswapenen hebt op te nemen. Dat je altijd maar kunt zeggen van, ach, de Heere zal het wel oplossen, het probleem van Amalek. Het komt allemaal wel goed. Zo werkt dat niet, hè. Zo werkt het niet. Er moet ook gestreden worden. En dan zal de Heere inderdaad voor het volk strijden en de overwinning geven. Dat is ook zo vaak in de geschiedenis van Israël gebleken. Als ze maar met de Heere optrekken, dan zal de Heere hen ook de overwinning gaan schenken. Maar er moet wel gestreden worden. Je kunt niet op je lauweren gaan rusten. Dus Jozua moet aan de slag. Hij moet strijdbare mannen ronselen uit het hele volk vandaan. Op de been brengen een leger. En morgen, ja, morgen al, dat is maar kort dag dus, en morgen al moet de strijd gestreden worden in het dal daar bij Rafidim. Want de Amalekieten die staan klaar. Die staan klaar om Israël aan te vallen. En waar willen ze aanvallen? Laffe moordenaars als het zijn. Ze willen Israël aanvallen in de staart, de zwakste plek. Achteraan in het leger, waar de schapen en de runderen zijn, de kudden. Waar de kinderen zijn en de vrouwen. Waar het moedervolk is, het volk was sowieso moe en mat in de woestijn. Ze waren dat woestijnleven ook niet gewend, zoals de Amalekieten dat wel altijd gewend waren. Dat scheelt ook een stuk natuurlijk, hè. Ben je dat gewend zo in de woestijn te leven, of zoals Israël nog maar korte tijd in de woestijn? Ze waren aan dat woestijnleven helemaal niet zo gewoon. Ze hadden nadeel op nadeel. En die Amalekieten stonden dus klaar om een slag te slaan. Jozua moest snel te werk gaan. En hij moest tegen het volk ongetwijfeld ook zeggen, wat Mozes ook tegen Jozua zegt, dat moet hij natuurlijk doorgeven aan die krijgsmannen. Morgen zal Mozes op de heuvel zitten. Morgen zal Mozes op de heuvel staan. Ja, eerst zal hij staan, later zitten. Staan. En de staf van God zal in mijn hand zijn, zegt hij tegen Jozua. Dat zegt hij er meteen al bij. En morgen de strijd, morgen heb jij dat leger op de been. En dan zegt hij tegen Jozua meteen mee, morgen zal ik daar op die heuvel zijn. En dan zal die staf van God, die zal in mijn hand zijn. Natuurlijk was het de bedoeling dat Jozua dat ook tegen die strijdbare mannen zou vertellen. Mozes zit daar op de heuvel, terwijl wij de strijd aangaan met die roversbende. Die staf van God. Ja, dat was een heel bijzondere staf. Die kom je wat keren tegen in de geschiedenissen van Mozes. Die kom je al tegen in Mozes' hand. Toen Mozes nog een Midian was. Bij zijn schoonvader Jethro. En toen hij op een gegeven moment daar bij de Horeb was. En God hem verscheen in die brandende braamstruik. Ja, toen was Mozes een beetje onzeker, hè, van ja, zullen de kinderen Israëls mij wel gaan geloven straks als ik in Egypte kom? En dan zegt de Heer, wat is er in uw hand? De staf. Werpt die staf op de grond. En hij zegt een slang. En hij greep die slang bij de staart en het werd wederom een staf in zijn hand. Het eerste wonderteken dat er door die staf, de staf Gods, plaatsvond, dat was dat. En dat moest hij nou in Egypte bij de kinderen Israëls ook gaan doen. Straks werp je die staf daar ook voor hun ogen neer, pak je hem bij de staart en dan zal die een staf zijn weer in uw hand. Ten teken dat ik u gezonden heb, dat ik machtig ben om te doen hetgeen ik wil doen. He, dat moet Israël straks ook gaan weten. Dat is het eerste wonderteken dat met die staf is uitgevoerd. En dan kom je die staf in Egypteland nog vele keren tegen. Als het water in bloed verandert, dan slaat Mozes met zijn staf. Als het stof tot luizen wordt, dan slaat Mozes met zijn staf. Als de kikvorsen tevoorschijn moeten komen, slaat Mozes met zijn staf. En zo kan ik nog wel eventjes verder gaan, he, tot aan de Schelfzee toe. Als de wateren stil moeten gaan staan, als het pad in de zee moet komen, dan is daar die staf van God in Mozes' hand. Nee, het is niet Mozes' kracht die het doet. Het is Gods kracht die het doet. Mozes' staf is Gods kracht. Gods hand is op de troon. Als de hand des Heren op de troon is, zegt Mozes. Nou, als Mozes die staf in zijn hand heeft en God doet grote daden, de hand des Heren is verhoogd, de rechterhand des Heren doet krachtige daden, dan is zijn hand op de troon. Dan is de Heren aan het regeren. Nou, dat is bij de Schelfzee gebleken. En heel kort geleden ook nog bij Horeb, bij de berg Horeb, bij de rotssteen van Horeb, toen er geen water was, daar bij Rafidim. Toen moest Mozes met de staf tegen de rotssteen slaan. Neem uw staf die in uw hand is en slaat in die rots. En hij deed het. Hè. En er kwam water uit de steenrots. Ook toen nog, zo kort geleden, was het gebleken, hè, dat die staf van God in Mozes' hand, dat dat een staf was van de hand van de Heere op de troon. Dat Hij regeert, dat Hij wonderen doet op wonderen horen, dat Hij machtig is alles te doen wat goed is voor zijn volk en om de vijand te keer te gaan. En gemeente, zo heeft Jozua dat ook gedaan. Hij vangt de strijd aan. Op leven en dood. Zo op het eerste gezicht gezien moet je vrezen. Hè? Zou je moeten vrezen als je de situatie van het volk Israël moe en mat. Hè? Jullie waren moe en mat, zegt Mozes in het boek Deuteronomium. En jullie waren ook nog zwak. Hè? Want die Amalekieten vielen aan in de staart. Hè? Ook nog zwak, heel erg zwak. Dus die maakten eigenlijk geen schijn van kans, zouden we dan denken. En zo begint Jozef aan de strijd in het dal. En daar, de heuvel, ja, daar gaat Mozes. Hij is niet alleen. Aaron en Hur gaan met hem. Aaron was al langer Mozes metgezel. Zijn broeder. Zijn woordvoerder ook bij de farao, want Mozes' mond was zwaar om te spreken, zei hij. Daarin is de Heer hem tegemoet gekomen, dat zal dan Aaron voor je doen. He, samen opgetrokken in Egypteland. Straks zal hij priester, hoge priester worden, over eventjes, he, zo bij de berg Horeb zei. De tabernakel wordt opgericht, dan wordt Aaron hoge priester. Dat is op dit moment nog niet, maar hij gaat het wel worden. Een belangrijk persoon dus. En Hur. Nou, daar weten we wat minder van Hur. Maar er staat wel in de Bijbel dat de grootvader van Bezaliel Hur heette. Wie was Bezaliel nou ook alweer? Nou, dat was een van de twee mannen die de ark hebben gebouwd. En de tabernakel. Al dat prachtige van de eredienst. Hè? Al die gordijnen hebben geweven en dat metaal hebben bewerkt. Hè? Dat waren Aholiab en Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur. En die naam Hur komt helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel. Het zou wel een wonder zijn als dat een andere Hur was als deze. Dat dus de grootvader van Bezaliel, dat deze Hur is. Nou, dat is wel heel erg waarschijnlijk. En die waren van de stam van Juda. Ook geen onvermaarde stam in Israël. Dat was de stam van de belofte. Dus de stam van het toekomstige priesterschap. Aaron, de hoge priester, de toekomstige hoge priester, is daar samen met Mozes. En de stam die de belofte draagt, hè, Hur. Uit de stam van Juda, die gaan samen met Mozes de berg op. En daar staat dan Mozes met zijn staf in zijn hand. De hand opgeheven en de staf Gods daarin. En gemeente, wat is dan die staf op dat moment? Wat denk je? Wat voor betekenis heeft die staf dan? Dat is een banier. Dat is een veldteken. Als Israël zijn oorlogen voerde, dan legerde men zich naar zijn banieren. De veldtekens die werden op een heuvel gezet. En daar moest je bij blijven. Je moest bij het veldteken blijven, want anders laat het hele leger verstrooid raken. Dus je moest blijven bij je garnizoen. Ieder garnizoen had zijn banier, zijn veldteken. Daar moest je bij blijven, want dan was je bij je strijdmakkers. De vijand moest er niet in slagen om die garnizoenen uit elkaar te jagen, want dan liep alles door elkaar heen, was de strijd verloren. Om de orde in de strijd te houden, had je die banieren nodig en die stonden op een hoge plaats. En die werden als veldtekens opgezet. En nu gemeente, deze staf in Mozes' hand is hier een banier. De Heere is mijn banier. Jehovah Nissi. Nissi, dat is de godsnaam. Jehovah, als je die helemaal zo moet uitspreken, dat is wat anders. Maar zo werd het onze vaderen wel gedaan. Jehovah Nissi. En Nissi is mijn banier. Hier, zo noemde Mozes dat altaar. En dat is zonder enige twijfel een verwijzing naar die staf die in zijn hand was. Want ze wisten het, die strijders. Jozua heeft het ze ongetwijfeld meegedeeld. Want Mozes had het aan Jozua verteld. Morgen ga ik die heuvel op. Met die staf in mijn hand. Jozua heeft dat ongetwijfeld aan de krijgers verteld. Ze moesten die staf in de gaten houden. Ze moesten die staf in de gaten houden. Dat is hun banier. Dan weten ze dat de hand van God op de troon is. Ook nu weer. De hand van God is op de troon. De Heere is aan het regeren met zijn krachtige uitgestrekte hand. En hij zal het doen. En als ze die banier dan zien in het strijden. Ze houden die banier in de gaten. Ja, dan is er ook de overwinning niet waar. Als ze die omhoog gestoken hand van Mozes zien met die staf erin. Ja, dan weten ze het. Dan weten ze het. De Heere strijdt voor ons. De Heere is onze banier. Hij laat ons niet verloren gaan. Het is eigenlijk net zoiets als bij de koperen slang. Toen de Israëlieten door die slangen gebeten waren, moest Mozes op een stang die koperen slang zetten. En dan staat er voor die stang ook het woord banier. Dus die slang wat op een banier gehezen en zo boven het volk gehouden, opdat iedereen erop zou kunnen zien. Iedereen moest er naar kijken, naar kunnen zien en dan bleef je behouden, nietwaar? Ook al was je door de slang gebeten. Er kwam genezing als je maar zag op die banier, die stang met die koperen slang erop. Hè. Zoiets is hier nu de staf in Mozes' hand ook. Dat is een banier gelijk. De Heere is mijn banier. En tegelijkertijd zit er natuurlijk ook iets in van het gebed. Hè. Die beide handen omhoog, die ene hand. Die staf en die andere hand, die ging ongetwijfeld ook mee de lucht in. Dat is ook de gebedsgestalte. Zo bad een Israëliet. Met zijn handen in de hoogte. En de blik naar boven. Naar God, zo heeft daar Mozes gestaan. Hè, met die staf in zijn hand. En die andere hand ongetwijfeld ook opgeheven. En misschien heeft hij af en toe die staf wel even verwisseld voor hand. Dat zou kunnen om het vol te kunnen houden. Hè. Maar die beide handen uitgestrekt naar de hemel. Het is daar een biddag geworden. Van de morgen tot de avond toe. Totdat de avond toe heeft de strijd daar geduurd. Hè. De Heere is aangeroepen. De Heere is aan het volk voorgesteld. God heeft tot roem van zijn geducht bestier, heeft hij een banier opgericht. En zo is zijn waarheid ons gebleken. Zo stond er in Psalm 60, nietwaar. We hebben geklaagd over de vijand. En over de nederlaag die dreigt. Dat het land gescheurd en gespleten wordt. Maar nu heeft God een heilbanier, zegt de dichter. Tot roem van zijn geducht bestier ons opgericht. En zo is zijn waarheid ons gebleken. Want het is vruchteloos waar men zich anders mee vleit. S mensen heil is ijdelheid. Je moet het van de banier hebben. En Mozes stak die omhoog de lucht in. Opdat een ieder daarop zou kunnen zien. Al strijdende moesten ze op de banier zien. En dan kwam het goed. Dan was Israël de sterkste. De Heere is mijn banier. Jehova Nissi. Gemeente, zo hebben wij. Mozes was de leidsman van het volk. Zo hebben wij als voorgangers van het volk ook de banier hoog te houden. En hem duidelijk aan u voor te stellen. De Heere onze God. Zijn naam mag niet verzwegen worden. Die banier moet de lucht in, zodat u hem allemaal duidelijk kunt zien. En wist u dat ook Christus de banier wordt genoemd? Bij Jesaja de profeet staat dat de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volkeren. Dat wil dus zeggen, daar moet je je omheen scharen. Daar moet je bij blijven. Daar moet je op zien. Die moet je in de gaten houden. Want anders gaat het mis met je. Dat zullen zelfs de heidenen in de gaten krijgen. Zo heeft Jesaja de profeet gesproken. De wortel van Isaïe zal ook banier zijn voor de volkeren. En ze zullen naar hem toevloeien. Ze zullen die banier in het oog krijgen. Ze zullen naar hem gaan vragen. Hij zal er als een banier staan en ze zullen naar hem toe komen om zich om hem heen te scharen in de strijd. Het vaandel, het veldteken, dat is de Heere Jezus Christus in zijn eigen persoon. Maar hij moet wel altijd opgericht worden, nietwaar? Opgericht worden in de prediking van het woord. Voor uw aangezicht worden gehouden, die Christus van de Schriften, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, opdat u hem duidelijk zou mogen zien. En dat in alle omstandigheden van uw leven. Want ja, ook u kunt het een en ander meekomen te maken op reis door de woestijn. Onze paden gaan gewoonlijk niet altijd over rozen. En als er rozen zijn, dan zitten er wel weer meer doorntjes aan. Ook dat nog. En het zijn niet altijd rozen. En u maakt misschien ook wel van alles mee. U hebt misschien ook wel heel veel meegemaakt. Heel veel leed geleden. Heel veel tegenslagen. Lichamelijk wat de gezondheid betreft, psychisch misschien, zou ook kunnen hebben, psychisch grote, moeilijke wegen doorgemaakt en misschien nog wel. Ja, de woestijn, die is niet allemaal roze geur en maneschijn. De woestijn is moeilijk. Het leven is vaak bitter en ook bar. Je kunt er een Amalek tegenkomen. Een volk waar je niet tegenop kunt. Een volk dat geen barmhartigheid kent, geen gratie. Een volk dat jou uitroeien wil. Zoiets kun je tegenkomen. Iets wat je de nek en de kop dreigt kost. Wat kunnen er een zorgen zijn in het bedrijfsleven? Misschien ook wel in de visserij. Er zijn goede tijden, maar ook wel eens hele slechte tijden. Die zijn er in het verleden ook geweest. Er is veel armoede geleden, ook hier op Urk. Dan moet je wat verdere tijd teruggaan, ik weet het. Maar vroeger is hier ook zat armoede geleden op het dorp. Ja, gemeente, er moet veel leed geleden zijn, wil het einde vrede zijn. Veel strijd streven ook. Dat heeft Mozes en het volk Israël in de woestijn ook meegemaakt. De reis naar het beloofde land is een woestijnreis. Weet dat. Weet dat. Dat is een reis door verdrukkingen van deze wereld heen. Beproevingen. Ja, ook beproevingen die God ons toezendt. Zeker waar, zeker waar. Zo zien we in de corona ook. Zeker Gods hand. Gods beproeving. En dat die aanhoudt, dat heeft ons ook nog wel wat te zeggen. Het is nu al bijna een jaar aan de gang. Een jaar geleden hadden we er nog niet zo'n erg in toen we middag hadden. dat dat eraan zat te komen. Er waren wat vage geruchten. China en soms uit Italië vandaan dat er een paar besmettingen waren. Toen was het nog zo. Maar het is inmiddels een jaar later en we zitten er nog meer in. En het is nog maar de vraag hoe lang. Dat is nog maar zeer de vraag. Wij weten het niet. Je kunt heel wat meemaken onderweg. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat die banier wordt opgeheven in het heetst van de strijd. En dat wij gewezen worden op hem die staf in Mozes' hand. De Heere is mijn banier. Dat u die duidelijk zien kan. Mozes is niet voor niks de heuvel opgegaan. Om het zicht te zijn van al de soldaten daar beneden in het dal. Ze konden opkijken naar die banier in zijn hand, die staf. De staf Gods die zulke grote en krachtige dingen had verricht. Het teken van de macht van God. Macht om te verlossen. Macht om te helpen. En zo gemeente moet in de prediking. Tegen alles in. Tegen de druk in. Tegen de schuld in. Tegen de zonde in. Moet die banier, die heilbanier, moet ons worden voorgehouden. En dat is onze roeping. Om dat te doen. Om van Christus niet te zwijgen. Om hem aan u voor te stellen. En hoog boven u te zetten. Zodat u kunt opzien naar die banier. Zodat u er altijd zicht op zal mogen en kunnen hebben. Onze taak. Om dat te doen wat Mozes deed toen hij daar op de berg was. Biddend, maar eigenlijk ook verkondigend. Verkondigend door die staf in zijn hand. Hè. Dit is het teken van de Heere, de heilbanier, die machtig is om jullie te verlossen. Die machtig is om ook u in uw omstandigheden, in uw nood, in jouw nood, in mijn nood, te helpen en erbij te komen. De Heere is een banier. Jehovah Nissi. Mijn banier. Maar gemeente, Mozes was ook maar een mens. En met Gods staf in de hand. Dat staan op die heuvel de ganse dag. En die handen uitgebreid naar de hemel toe. En in die ene hand dan die staf. In welke dan ook, in de rechter of in de linker, misschien heeft hij dat gewisseld, zei ik al. Maar die handen gaan naar beneden toe. Je houdt het niet altijd vol. Je wordt wel eens slap. En ook wel eens mismoedig, ook als prediker word je wel eens mismoedig. Je bent niet altijd in je element. Je staat niet altijd op de hoogte. Het valt je ook wel eens zwaar. Het komt ook wel eens wat minder uit de verf. Dat die banier wat minder helder zichtbaar is voor u. Dat kan zomaar gebeuren. De handen worden slap. Wie zou er soms niet verslappen? Wie kan altijd met de hand uitgestrekt staan en die staf daarin naar boven toe? Tot aan de avond toe, wie houdt het vol? Wie houdt het vol? De banier in de hoogte te houden. Te laten zien dat de hand van de Heere op de troon is. Wie houdt het vol? Altijd en immer. Maar dat houd je niet totdat de zon ondergaat. Nee, zo lang houd je. En we verzwakken het soms ook in het gebed. U niet. U dan niet. Bent u altijd even vurig in de gebeden? Iedere dag even krachtig? Hebt u de banier altijd zo hoog? En de handen altijd zo recht, kaarsrecht opgeheven tot God in de hemel? Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, zei Paulus in de brief aan de Romeinen. Ons gebed stokt nog wel eens een keer, jazeker. Als God ons moest verhoren om de waardij van onze gebeden, dan zou het er niet goed uitzien, vrees ik. Dan zou het er voor niemand goed uitzien, want het is vaak al te weinig. En die handen die gaan nog wel eens een keer naar beneden. Er gaat soms ook zo weinig kracht vanuit. Je bidt wel, maar er gaat zo weinig kracht van uit. En toch heb je ook als herder, als herders, alle ambtsdragers van de kerk, heb je toch wel die taak, hoor. Je hebt absoluut die taak dat vaandel hoog te houden en het aan de mensen te laten zien. En je hebt de taak van het gebed. Het krachtige gebed tot de Here. Dat heb je, die taak heb je. Maar we moeten wel toegeven, gemeente, dat de handen wel eens zakken. Moe en mat. Ook Mozes was wel moe en mat. Niet alleen het volk beneden in het dal moe en mat, hè. Maar ook Mozes moe. Mat. En ja, als dan de hand naar beneden gaat, wat gebeurt er dan? Nou, dan wordt daar in het dal niet veel uitgericht. Dan was Amalek de sterkste. Ze hebben dat alle drie gezien daar, vanaf die heuvel, ongetwijfeld. Want ze zullen daar overzicht gehad hebben over wat er in het dal gebeurde. En kijk nou eens. Kijk nou eens. Als de handen naar beneden gaan. Wat gebeurt er dan? Dan rukken de legers van Amalek op. En dan zie je er van de kinderen Israëls vallen en sneuvelen op het veld. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed zo. Hè? Dat gaat niet goed zo. Als de banier niet wordt hoog opgeheven voor de ogen van de mensen, van de strijders. En als de handen, de biddende handen, niet steeds omhoog gaan, vurig en krachtig, roepende, smekende tot God, als het ware de hulp van God inwachtende en zo uitgestrekt naar hem. Als dat niet zo is, dan gaat het niet goed en dan is er ook niet zoveel heil te verwachten. Dan is de hand van God niet zo op de troon. Om zich krachtig aan ons te betonen. Dat hebben Mozes en Aaron en Hur alle drie gezien, ongetwijfeld. En ze zullen het ook al tegen elkaar hebben gezegd, denk ik, toen ze daar op die heuvel stonden. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Zo die handen omhoog, Mozes. Die handen omhoog, hè. Die banier naar boven. Hè. Ze moeten het kunnen blijven zien daar beneden. Ze moeten het kunnen blijven zien, Mozes. Die hand omhoog, die hand omhoog. En als het dan uiteindelijk niet lukt om dat vol te houden, dan komen Aaron en Hur te hulp. He, ze waren gelijk al meegegaan met Mozes de berg op. Ze hebben hem niet alleen die berg op laten gaan. Ze gingen gelijk al mee. En nou is het ook maar goed dat ze meegegaan zijn. Niet alleen maar om Mozes geestelijk te ondersteunen, maar ook om dat lichamelijk te doen. Nou, ze nemen een steen, en dat zal wel een grote steen geweest zijn. Als je gaat zitten, word je natuurlijk minder zichtbaar, hè. Als ik hier in deze stoel ga zitten, ben ik ook minder zichtbaar voor u. Nou, kijk. Dus ja, het zal wel een hoge steen geweest zijn, denk ik. Waar ze Mozes op hebben gezet. Hè? Zodat hij dan goed zichtbaar bleef voor het volk, hè. Als je staat, heb je sowieso wat meer, ben je meer in het zicht. Dus ja, hij zal op een hoge steen gezet zijn. En zij gaan aan beide zijden. Om hun handen te ondersteunen. Voor het gebed. De beide handen zijn nodig voor het gebed. Maar ook die hand waar de staf is. De banier. Omdat het volk daar beneden het zal blijven zien. Die banier van de Heer. De Heer is onze banier. De hand is op de troon. De Heer is nog sterk om zijn volk te verlossen. Wat goed, gemeente, als er mensen zijn die je ondersteunen. Wat goed dat Mozes en Aaron en een Hur had. Belangrijke mensen waren dat voor het volk. Hè? priester, de toekomstige hoge priester, en iemand uit de stam van de belofte, hoor. De stam van Juda. Die waren bij Mozes. En ze hebben zijn handen omhoog gehouden. Zodat hij het vol kon houden. Tot aan de avond. Wat een zegen is dat toch, hè? Als er niet één bidder is, maar als er drie zijn bij elkaar. Als de gebeden mogen samenvloeien tot God. En als ze met elkaar die heilbanier omhoog steken naar boven. Opdat een ieder dat zien zal. Dat je er niet alleen voor staat. Hè. Wat is dat een noodzaak? Dat zien we ook hier in deze geschiedenis. Eén alleen kan het niet doen. David had ook de kreti en de pleti aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. En zo is het maar goed dat er altijd mensen zijn om ons te helpen en om ons te ondersteunen. Daar zijn we toch ook voor bedoeld als ambtsdragers in de kerk onder elkaar. Om te bemoedigen, om te sterken en waar nodig is ook om te schragen. Om je hand onder die oksels en onder die elleboog te leggen en hem omhoog te houden. Als die hand wel is. Dan gaat hij goed. Dan moet hij opgericht worden. En als je dat nou zelf niet kunt, hè, dan is het wel goed als er eens iemand anders is die jou helpt. En die dan niet gelijk weer weggaat, maar ook die hand eronder blijft houden. Desnoods tot aan de avond toe, totdat de strijd geschreven is. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook tezamen wonen. Ze waren daar met z'n drieën op de heuvel en zo is Amalek en zijn volk gekrenkt door het zwaard van Jozua, door de scherpte van het zwaard. Want die beide handen van Mozes, gesteund en wel, die waren gewis, zo staat er, gewis. En weet je welk woord dat er dan staat in het Hebreeuws? Daar staat het woord Amuna. Amuna. En Amuna, dat hangt samen met ons woord Amen. Het zal waar en zeker zijn. He, dat hangt samen met ons woord, dat Hebreeuwse woordje dat we allemaal kennen. Amen. Het is zo. Het zal waar en zeker zijn. Zo werden die handen van Mozes ondersteund door die twee. Die waren gewis waar en zeker. He, de strijd is van God. De hand van de Heer is op de troon. En het vaandel bleef opgeheven. Het gebed ging voort. Het gebed ging voort. En daarop heeft de Heer verlossing willen schenken. En wat is dat toch een heerlijke geschiedenis hier. De Heer uit Exodus 7. Daar kunnen wij hier toch heel veel uit leren. Amalek gekrenkt door de scherpte van het zwaard. En Jozua heeft hier alvast, zou je kunnen zeggen, die heeft hier vast een oefening gehad voor later. Hij is hier krijgsoverste. Misschien wel bij gebrek aan beter. Omdat er verder geen krijgsoversten in het volk waren. Maar ik denk niet dat het Jozua's echte functie is geweest. Hè? Hij was eigenlijk de helper van Mozes, de knecht van Mozes. Maar later zou hij straks de strijd moeten gaan voeren tegen de Canaanieten en de Ferizieten en de Hetieten. 40 jaar later, want hij heeft eerst 40 jaar stage gelopen. Nou, dat is een aardige tijd. 40 jaar stage gelopen. Hier is Jozua er al bij. Hier al. Net bij de uittocht, net na de uittocht, is Jozua er al bij. En 40 jaar later moet hij Mozes gaan opvolgen. Dan brengt hij het volk in het beloofde land en dan moet er veel strijds gespreid worden. Dat weet u wel tegen al die Canaanieten. Hier heeft hij zijn eerste oefening gehad. He, maar van de Amalekieten lees je verder in de woestijnreis helemaal niks meer. He. Nou, die hebben dus een geduchte les geleerd en die hebben een geduchte klap gekregen. Daar heeft Israël heel die woestijnreis van 40 jaar verder geen last meer van gehad. En dan gaat Mozes nog twee dingen doen. Het eerste is dat je dit op gaat schrijven. Dat is de eerste keer dat we lezen in de Bijbel dat iets opgeschreven werd. En ook dat Mozes iets opschreef. Hè. We weten van Mozes dat hij de eerste 5 boeken van de Bijbel heeft geschreven. De 5 boeken van Mozes. Hij was de eerste die het noteerde. De geschiedenissen van de schepping, van de aardvaders. Al die geschiedenissen heeft Mozes opgeschreven. En ook dit schreef hij in een boek. Schrijf dit ter gedachtenis en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Want de hand van de Heere zal op de troon blijven. Tegen Amalek. En ook in de toekomst zal de hand des Heeren op de troon blijven tegen Amalek. Denk maar eens aan de strijd van Saul tegen de Amalekieten, die hij overigens niet helemaal goed heeft uitgevoerd, maar Amalek werd wel verslagen. En denk ook maar eens aan Haman, de Agagiet, in de geschiedenis van Esther en Mordechai. Nou, u weet hoe het met Haman is afgelopen. Ook daar was de hand des Heren op de troon en de banier van God hoog op. Richt de oorlog des Heren tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Dat moest opgeschreven worden in het boek. En daar hebben wij de Bijbel, het begin van de Bijbel aan te danken. Dat Mozes al schrijven mocht. De dingen die verteld werden tot op dat moment toe, van geslacht tot geslacht doorverteld, die werden te boek gesteld, onder andere dus. Dit hier van de Amalekieten. En het tweede wat Mozes doet, dat is dat altaar bouwen. De Heere is mijn banier, mijn vaandel. Persoonlijke beleidnis. Mijn. Daar blijf ik bij. Daar blijf ik bij dat vaandel. Daar blijf ik bij. Daar schaar ik mij onder. Dat houd ik altijd in het oog. Ja. Houd dat vooral altijd in het oog. En als we het voor u opsteken, en ik zei al, dat is onze taak, de banier te verheffen. Hoog boven u te houden. Zodat u het zien kunt. Dat vaandel. Houdt u dat in het oog. En ga u er ook niet vandaan. Blijf bij het vaandel, bij de banier. Hij staat daar niet voor niets opgericht. Blijf daarbij totdat de strijd gestreden is. Totdat de zon ondergaat. Want dan zal de hand des Heren ook in uw leven op de troon zijn. Absoluut. Dan zal de hand des Heren op de troon zijn. Die rechterhand des Heren die verhoogd is. Die rechterhand des Heren doet krachtige daden. Nu is door zijn geducht bestier. Die banier opgeheven, zegt Psalm 60. Zo is zijn waarheid ons gebleken. Wij zullen dappere daden doen. In God verrichten. Hoe het ook mag gaan. Die krachtige daden. Die zullen wij verrichten. In zijn naam. Omdat zijn banier. Boven ons. Verheven is. De Heere is mijn banier. Jehovah Nissi. Amen.